Goedemorgen, in de allereerste plaats. Het is een bijzondere eerste dag van de week, voor een aantal verschillende redenen. Jullie zien al een tent hier achter staan. Die is neergezet omdat we toch in de toekomst weer met elkaar allemaal willen samenkomen. En dat kan helaas niet in dit kleine gebouw. Dus een tent is al neergezet. We hopen in de komende weken wat andere kleine aanpassingen te doen, zodat iedereen weer kan samen zijn hier op de eerste dag van de week. Dankbaar zijn we voor onze gasten uit Amerika. Jullie naam is me even ontschoten.
Hans
Vaassen. Hans Vaassen.
Christa
Vaassen.
Nederlands en Duits.
Nederlands en Duits. Bovenal welkom. Fijn dat jullie hier vandaag bij ons zijn. En natuurlijk ook aan Lize en Jan. Lize, ik geloof dat het inderdaad een aardig tijdje geleden is dat we elkaar wel eens tegenkwamen. Heel bijzonder om je weer te zien. Je bent weinig veranderd, zou ik zeggen. Je bent weinig veranderd. En speciaal ook aan Jan. Fijn dat je er vandaag ook weer bij bent. Jim en Rut. Ada, Xiomara en Cor.
Jetske is online, toch?
Vandaag. Jetske is online.
Ja, doe ik de groetjes van Hans en Christa.
Jetske, je krijgt de groeten van Hans Vaassen en Christa Vaassen. Die zijn hier vandaag. Online hebben we Steve, Jetske, Prinses en Emil, Martin, Paul en Daisy. En ik zie een nummer wat ik niet herken. Dat wordt alleen maar bij een nummer weergegeven. We gaan beginnen vanochtend bij een klein stukje te lezen uit Lucas hoofdstuk 11. In Lucas hoofdstuk 11, daar staan de volgende woorden. En het gebeurde, toen hij ergens aan het bidden was, dat een van zijn discipelen tegen hem zei, toen hij ophield, Heere, leer ons bidden. Zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Hij zeide tegen hen, wanneer u bidt, zeg dan onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En hij zei tegen hen, stel dat iemand van u een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt, vriend, leen mij 3 broden. Want mijn vriend is van een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En dat die vriend van binnen uit het huis dan zou antwoorden en zeggen, val mij niet lastig. De deur is al gesloten. Mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan en ze u geven. Ik zeg u, al zou hij niet opstaan en ze hem geven omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig heeft. En ik zeg u, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en u zult vinden. Klopt en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. Wie klopt, voor hem zal opengedaan worden. Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om een brood vraagt, een steen geven? Of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven? Of als hij ook om een ei vraagt, hem een schorpioen geven. Als u, die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden. Tot zover onze schriftlezing. Ik denk als we naar dit stukje gaan kijken, dan zien we een aantal hele mooie, bijzondere en opmerkelijke dingen. In de eerste plaats zien we dat er geschreven staan en het gebeurde toen hij ergens aan het bidden was dat een van zijn discipelen tegen hem zei toen hij ophield, Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Een vraag. Bidden. Wat betekent dat precies voor je? Wat is dat precies? Als we naar deze woorden van Jezus kijken, als we naar de woorden van deze discipelen luisteren, dan zien we dat gebed iets is wat we ook moeten leren. Dat is niet iets wat zomaar even natuurlijk komt. Dat is niet iets wat zomaar uit ons voortkomt zonder dat we daarover na hoeven te denken. En wat ook heel mooi is, de discipelen die hadden natuurlijk al een heleboel mensen zien bidden. Ze hadden de fariseeën zien bidden. Ze hadden de schriftgeleerden zien bidden. Ze hadden gehoord dat Johannes ook zijn discipelen geleerd had om te bidden. En nu komen ze naar Jezus toe. Omdat ze in Jezus iets heel bijzonders opmerken. We lezen zo ook in Matteüs hoofdstuk 23 dat de fariseeën, die baden wel, maar die stonden op de hoeken van de straat zelfs. Zodat er toch een aantal mensen waren die het ging opvallen dat ze aan het bidden waren. En daar zullen ze ongetwijfeld niet van onder de indruk geweest zijn. Maar als we kijken naar het gebedsleven van Jezus, Lucas 6 vers 12... Hij was de hele nacht was die weg. De hele nacht was hij aan het bidden. Lucas hoofdstuk 9 vers 28, een andere plaats waar Jezus ook wegging om te bidden. Ze kwamen erachter dat Jezus wel een hele bijzondere band had met zijn vader. En dat het echt was. Dat het oprecht was. En zo komen deze discipelen naar Jezus toe en dan zeggen ze, leer ons bidden. En nogmaals, belangrijk is hier dat wij ook als gelovigen begrijpen dat bidden iets is wat je niet zomaar even uit jezelf haalt, wat je niet zomaar even uit je eigen gedachten laat voortkomen. Gebed is iets wat wij ook moeten leren. En dat is de vraag die de discipelen aan Jezus stellen. Leer ons bidden. En eigenlijk is dat een hele mooie vraag. Waarom is dit nou zo'n mooie vraag? Waarschijnlijk zullen de meesten van jullie wel eens gehoord hebben van het boek De Vijf Talen van Liefde. Wie heeft er wel eens van dat boek gehoord? De Vijf Talen van de Liefde. De Vijf Talen van de Liefde is een boek dat is geschreven bij een psycholoog. En die zegt dat wij allemaal een andere liefdestaal hebben. Die vijf liefdestalen, de ene houdt bijvoorbeeld van aanraking. Dat is hetgene waar iemand heel diep naar kan verlangen. De andere zegt, als je echt heel veel van me verhoudt en je wil dat laten zien, dan geef je mij cadeautjes. De volgende zegt, ja maar als je mij echt lief hebt en je wil echt iets voor mij betekenen, dan moet je woorden spreken van liefde, van warmte, van respect. Anderen zeggen, als je mij echt lief hebt, dan gaan we samen dingen doen. Samen televisie kijken, samen wandelen, samen dit, samen dat. Dat brengt voor mij verbinding. Of lichamelijk contact. Vijf talen van de liefde. En wat nou zo mooi is aan dat principe, is dat je eigenlijk de ander de ruimte geeft om te zeggen, ik wil jouw taal leren spreken. En hoe mooi is dat in een huwelijk? Jim en Ruth, jullie zijn al lang getrouwd. Hoe mooi is het in een huwelijk als Jim tegen Ruth kan zeggen, Ruth, wat is nou precies jouw taal? Wat kan ik nou voor jou doen dat je echt ziet dat je van me houdt? En de ene vrouw zegt dan dit, de andere vrouw zegt dit en de andere vrouw zegt dat. Nu komen we bij God. En als ik deze twee dingen met elkaar mag vergelijken. Als de discipelen aan Jezus vragen, leer ons bidden. Dan zeggen ze eigenlijk, leer ons de taal spreken die onze Vader wil dat wij spreken. Leer ons de taal spreken waar Vader blij van wordt. Leer ons de taal spreken die Vader groot maakt. Leer ons de taal spreken die in de hemel gesproken wordt. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. En dat is zo bijzonder. Dat is zo mooi. Dat laat zien wat echte liefde is. Wat is echte liefde? Als iemand tegen je zegt, leer mij jouw taal spreken. Leer mij jou kennen. Leer mij kennen wat er in het diepste van jou omgaat, zodat ik zo goed mogelijk naast jou kan gaan staan. Dat maakt een huwelijk bijzonder. Dat maakt het leven tussen twee mensen bijzonder. Want wat gebeurt er dan? Verbondenheid. En dat is bij God eigenlijk niet anders. Daarom zegt de Bijbel ook, wij moeten leren bidden. Ik zeg het met warmte, ik zeg het met respect. Maar soms horen we de gebeden. Vader, wilt u die persoon beter maken? Vader, wilt u die financiële problemen weghalen? Vader, wilt u die gezondheidsproblemen weghalen? Vader, wilt u dat? Vader, wilt u dat? Vader, dank u wel voor een mooie dag. Vader, dank u wel dat we vandaag mogen gaan reizen. Vader, dank u wel. Zijn dat mooie gebeden? Natuurlijk zijn dat mooie gebeden. Natuurlijk mogen wij dankbaar zijn voor alles wat we hebben en wat we zijn. Maar kijk eens naar wat Jezus zegt. Jezus zegt, hij zei tegen hen, wanneer u bidt, zeg dan dit. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Het woord geheiligd betekent apart gezet. Het heilige van de naam van God. Dat is om zijn naam, om zijn persoon te erkennen. Zoals een man tegen een vrouw zegt, leer mij je taal spreken. Verbondenheid. Een echt oor dat naar iemand luistert. Daar komt verbondenheid. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. En ja, op dat moment was de komst van het koninkrijk was nog in de toekomst. Op de Pinksterdag is dat koninkrijk gekomen. Uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Als ik die woorden zie, dan stel ik mezelf altijd voor van, in welke mate gebeurt de wil van de Vader in de hemel? Ik denk als 100% meer zou kunnen zijn dan 100%, dan zou het meer zijn. Wat er in de hemel gebeurt, is volledig, totaal, compleet de wil van de Vader. En nu zegt Jezus, als jullie willen gaan leren bidden, dan zijn dit belangrijke punten. Uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. God zegt, bid maar voor je dagelijkse brood, want ik weet dat je dat nodig hebt. Ik weet dat je een huisje nodig hebt. Ik weet dat je moet eten. Ik weet dat je kleding nodig hebt. Zoals Matteüs hoofdstuk 5 dat ook voorgaat. Waar Jezus zegt, maak je maar geen zorgen over die dingen. Je Vader die zorgt voor je. Maar goed, we zien hier wel dat God wil dat we erom vragen. Datgene wat fysiek nodig is. En God zegt, ik hou zoveel van je. Dat ik fysiek voor jou ga zorgen, maak geen enkele zorgen over deze dingen. En dan, vergeef ons onze zonden. Hoe belangrijk is dat? Geen enkel mens, geen enkel gelovig mens is volledig zonder zonde. Die zondevergeving is belangrijk. Maar dan ook daaraan gekoppeld, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En als laatste, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is bidden. Dat is de taal van de hemel. Dat is de taal van God. De Bijbel begint met dat grote principe, heb God lief. Met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met al je kracht. En wat gaat er dan gebeuren? Als we God echt lief hebben, dan willen we ook gaan bidden, gebeden die naar zijn wil zijn. En dan komen we uit op deze woorden. En het zal je ongetwijfeld opgevallen zijn. Dit gaat eigenlijk bijna niet over aardse dingen. Dit gaat allemaal over hemelse zaken. De heiliging van zijn naam. De komst van het koninkrijk. Zijn wil, zowel in de hemel als op de aarde. Zondevergeving voor zelf en voor anderen. Niet in verzoeking komen om in zonde verleid te worden. Daar gaat het om bij God. We leven in dagen dat het er wel eens op lijkt dat Jezus een hele grote politieke functie heeft. Want er moet nog een 1000-jarig rijk komen in Jeruzalem. Dat vanaf het begin altijd het plan van God is geweest. Voor anderen zie je dat er voorop staat genezing. Fysieke genezingen. Waarom is Jezus in deze wereld gekomen? Om zondaren te verlossen van zonde. En om ze rechtvaardig bij zijn Vader voor te stellen. En als we dan naar dit gebed kijken, daar gaat het om. Maar de vraag is nu even, hoe groot is onze liefde voor God? Hoe ziet ons gebed eruit? Vragen wij om al die aardse zegeningen, waar we best ook om mogen vragen? Maar zijn de primaire facetten van ons gebedsleven de heiliging van zijn naam? De komst van dat koninkrijk in die dagen? Dat zijn wil mogen geschieden op aarde zoals het in de hemel gebeurt? Zondevergeving? Het niet in verzoeking komen? Zit dat in jouw gebed verborgen? Dat je elke ochtend bidt, Vader, help me om niet in verzoeking te komen. Help me om niet verleid te worden tot iets fouts. Help me dat uw naam altijd op mijn lippen mag zijn. Dat waren de woorden van Jezus toen zijn discipelen vroegen, leer ons bidden. En dat is zo mooi. In Jacobus hoofdstuk 4. Jacobus hoofdstuk 4. Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden? Vloeien ze niet hieruit voort, uit uw hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren? U verlangt naar iets en je krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet omdat u niet bidt. U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt. Met het doel het in uw hartstochten door te brengen. Jacobus die schrijft een gemeente aan. En die zegt van, ja jullie bidden wel, maar je ontvangt helemaal niks. En waarom komt dat nou? Omdat God niet meer kan horen? Nee. Hij zegt, jullie hebben hartstochten in alle delen van jullie lichamen. Jullie proberen dingen te bemachtigen, materiële zaken. Je maakt ruzie en je voert strijd. God zegt, maar dat zo werkt het niet. De gemeente moet een plaats zijn waar vrede heerst. De gemeente moet een plaats zijn waar de ene zegt tegen de andere, jij bent meer belangrijk dan mij. Zoals Filippenzen dat zegt. Jacobus moest deze gemeente aanschrijven en zeggen, het gaat niet goed. Jullie zijn met de verkeerde focus aan het bidden. Met de verkeerde focus aan het leven. Ook wij hebben het nodig, broeders en zusters, dat wij leren bidden. Dat is belangrijk. En dan mogen we ook zeggen, met de woorden van 1 Johannes hoofdstuk 5 vers 14, dat alle dingen die wij bidden naar zijn wil, die zijn als het ware ons al gegeven. Alles wat wij bidden naar zijn wil, dat wordt ons gegeven met vrijmoedigheid. Als we dan dit verhaal van Lucas wat verder bekijken, dan zien we dat Jezus een verhaal gaat vertellen van twee vrienden. En dan zegt hij als het ware van, er is een man die krijgt visite. Maar dat is laat op de avond. Hij had hem misschien niet verwacht, dat staat er niet bij. Maar ja, hij krijgt een vriend op visite en hij wil hem wat voorzetten. In die tijden was dat heel gewoon. Gastvrijheid, heel belangrijk. Mensen kwamen langs, het eerste wat je deed, voedsel klaarmaken. We kijken naar het Oude Testament, elke keer weer opnieuw. Dan zien we in het leven van Abraham, dan komen er een paar vreemde mensen. Maar wat gebeurt er? Het eerste wat ze doen is, er wordt wat geslacht en er wordt wat gereed gemaakt. Zo was het ook in de dagen van Jezus. En nu hebben we iemand, die krijgt iemand op bezoek en hij ziet, oh, mijn broodtrommel is leeg. Hij doet de kast open en er staat helemaal niks meer in, of in ieder geval niet genoeg. En wat doet hij? Hij gaat naar zijn vriend toe. Waarschijnlijk zal het ergens midden in de nacht zijn geweest, want dat staat er ook bij. De deur is al gesloten, mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om ze u te geven. Dus ja, de vriend gaat naar zijn andere vriend en zegt van, ik heb brood nodig, ik heb een gast. Onverwachts, wat moet ik nu doen? Ik heb brood nodig. Hoe kan ik mijn gastvrijheid laten zien? Maar de vriend is nog niet erg onder de indruk. Ja, het is donker. Mijn kinderen die slapen al. Ik kan niet opstaan om ze u te geven. Maar kijk dan eens naar vers 8. Er staat een heel belangrijk woord in vers 8. Ik zeg u, al zou hij niet opstaan en hem ze geven, omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig hebt. Dus wat zegt Jezus? Jezus zegt, deze persoon had een mate van onbeschaamdheid. En dat is ook precies de goede vertaling van dit woord. Hij was totaal niet beschaamd om tegen zijn vriend te zeggen, jij bent mijn vriend, ik heb brood nodig, ik wil dat jij me brood geeft. Andere vertalingen zeggen hier om zijn onbescheiden aandringen. Of om zijn onbeschaamd aanhouden. Of omdat je de moed hebt gehad om te blijven aandringen. Dat is wat dit woord betekent. Met andere woorden, toen zijn vriend zei van ja, helaas, dat gaat niet lukken. Toen zei hij, nou, dat dacht ik niet. Het gaat wel lukken. Je bent mijn vriend, je moet me helpen. Hij was onbeschaamd. Met andere woorden, hij gaf niet op. Zijn onbescheiden aandringen, onbescheiden, zijn onbeschaamd aanhouden, omdat je de moed hebt gehad om te blijven aandringen. Met andere woorden, hij stopte niet met vragen, totdat hij zijn drie broden had. Dat deed hij. Maar wat is nu de les? Waarom vertelt Jezus nu dat verhaal? Jezus vertelt een verhaal over twee aardse personen, waar de ene uiteindelijk de andere gaat geven omdat hij onbeschaamd is. Maar wat zegt nu Jezus in vers 9? En ik zeg u, Bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u open gedaan worden. Nu is er geen sprake van onbeschaamdheid. Nu is er geen sprake van aandringen. Nu is er geen sprake van 2 of 3 of 4 of 5 keer vragen. Jezus zegt, bid en dat zal je gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u open gedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. Wie klopt, voor hem zal open gedaan worden. Dat is onze hemelse Vader. We hadden eerst een verhaal over 2 onvolmaakte vrienden. De ene had wat nodig. Hij ging niet weg voordat hij het had. Maar nu krijgen we het verhaal van een volmaakte vader. En dan staat er in vers 11, welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij om een brood vraagt, een steen geven? Of als hij ook om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven? Of als hij om een ei vraagt, een schorpioen? Er wordt altijd over deze passage gezegd dat in dat oude Israël had je van die grotere platachtige stenen. Die van een afstand als het ware niet te onderscheiden was van een stuk brood. Dus dan staat er, als je zoon om een brood vraagt, dan geef je toch niet iets wat daar heel veel op lijkt, maar het niet is. Je houdt eigenlijk je zoon compleet voor de gek. Of als die om een vis vraagt, dat je hem geen slang geeft, die hebben ook een mate van overeenstemming. Een ei en een schorpioen hebben ook een mate van overeenstemming. Wat zouden wij zeggen als een vader dat doet? Van, hé zoon, stel dat je morgen iemand tegenkomt. Stel dat je morgen je collega tegenkomt. En haar kind of zijn kind, die komt naar waar jij ook bent. En dan zie je dat de zoon om iets vraagt. Het kind vraagt om iets. En je ziet dat de ouder iets geeft wat er wel op lijkt, maar wat het niet is. Wat zou je dan zeggen? Dan zou je zeggen, ik wil toch even graag met je praten een keer. Wat gebeurt hier? Als Jezus over zijn vader spreekt. En dan komt hij ook in vers 13 tot die conclusie. Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden. Met andere woorden, we zien hier een contrast van een onvolmaakte vriend naar een volmaakte vader. En wat doet die vader? Die geeft het allerbeste aan zijn kinderen. Want wat is nou het allerbeste wat God aan ons kan geven? Wat zouden we daarop antwoorden? Als je één ding zou mogen kiezen, wat God jou zou kunnen geven, wat nooit meer van je weggenomen wordt, wat zou het dan zijn? Gezondheid? Weet je wat het allergrootste is? Wat God aan de mensen wil geven? Wat het meest belangrijkste is in het leven? De Heilige Geest. Want als je gaat kijken naar het hele Nieuwe Testament, dan zien we elke keer weer opnieuw dat wat doet de gelovige? Die wordt vertroost door de Heilige Geest. Die wordt bemoedigd door de Heilige Geest. Zijn gebeden gaan naar God toe. Op een manier waar de Heilige Geest bij betrokken is. We weten niet precies wat dat misschien is, maar het staat er wel. Wat doet de Heilige Geest in het leven van een gelovige? Die draait zijn hele wereld op zijn kop. En de gelovige die deze Heilige Geest kent, die is in staat om alles te doen wat menselijk gezien onmogelijk is. En dat is hetgene wat God zegt. God zegt, als je mij bidt, dan geef ik wat je nodig hebt. Als je mij vraagt, dan ga ik antwoorden. Als je klopt, dan ga ik open doen. En weet je, dan ben ik niet als die vriend die zegt van, ja maar, ik ben aan het slapen. Of ja, maar goed, er zijn nog 100 anderen voor je. Of ja, ik heb je wel gehoord, maar goed, dat lukt niet. God zegt, en dit zijn de woorden van God. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden. Hoe mooi is dat? Hoe prachtig is dat? Maar weet je, broeders en zusters, dit vraagt ook iets van ons. Dit vraagt eigenlijk die ene vraag die wij bij God moeten gaan neerleggen. Vader, leer ons bidden. Leer ons bidden. Kijk eens naar het leven van Daniël. Daniël die een hele hechte band had met God. Die bad naar de wil van de Vader. Kijk eens naar Esther. Kom ik om, dan kom ik om. Maar het gaat om de naam van God. En dat zou moeten prefereren in het leven van de gelovigen. De heiliging van de naam van God. Maar dat is dan natuurlijk even de vraag voor ons. Durven wij die vraag aan God te stellen? Leer ons bidden. Durven wij naar God toe te gaan en zeggen, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden, want u bent volmaakt. U kent het begin van het einde. Jullie kennen het lied waarschijnlijk ook wel, dat iemand gezongen heeft. Thank you, God, for unanswered prayer. Er zijn een heleboel mensen die dankbaar zijn dat God hun eerste gebed niet gehoord heeft. Maar hun tweede gebed wel. En zo is het voor ons belangrijk als gelovigen, als broeders en zusters, dat wij leren bidden naar zijn wil. En wat zegt God? God zegt, als je naar mijn wil bidt, dan zal je ontvangen meer dan wat je nodig hebt. Dan zal je gaan leven. Mensen willen leven. Ze proberen overal dat leven te vinden. Maar ze vinden het niet. Want als ze aan de top komen, dan zien ze dat er niks is. Mensen die willen, maar dan hebben ze het. En dan zien ze, ja, is dit eigenlijk nou alles? Daarom is God. God. En die zegt, als je bidt, dan zal je ontvangen en ik ga je datgene geven wat je echt nodig hebt. Ik ga je datgene geven waar je echt blij van wordt. Ik ga je datgene geven dat je gaat zeggen, wauw, dat is mooi, dat is prachtig, daar wil ik nog meer van. Vader, leer me nog meer bidden naar uw wil, want daar wil ik meer van hebben. Dat is het leven van de ware gelovigen. En dan gaan we besluiten met die laatste vraag. Hoe ziet jouw gebedsleven eruit? Is dat volgens deze woorden van Jezus? Dat is de grote vraag. Dat is de belangrijke vraag. Vandaag klopt God als het ware weer aan onze deur. En dan zegt God, ik weet dat je op zoek bent. Ik weet dat je verlangt. Ik weet dat je datgene zoekt wat je alleen maar bij mij kan vinden. Maar vraag het maar aan mij. En ik geef het je. Amen.